Jan Hulde, hallo. Delta Lima Oscar Veldhoven. Om te beginnen, de Falcon 9 lancering van SpaceX. Ja, er zijn meerdere lanceringen te verwachten op korte termijn naar het Space Station, maar dit is een bekende. De Falcon 9 is al eerder die kant op geweest natuurlijk. Althans, een lancering gedaan met een vrachtschip, een commercieel ruimtevrachtschip naar het Space Station. Staat er weer een op programma, maar ze hebben de Falcon 9 een beetje geüpgrade. Is een nieuwere versie met nieuwe motoren en zo. En ja, nou zijn ze weer heel voorzichtig. Ze hebben afgelopen week een test uitgevoerd met die motoren en dat blijkt toch niet helemaal goed gegaan te zijn. Klein probleempje. Dan wilden ze dat nog een keer opnieuw testen. En dus is de lancering even uitgesteld tot 29 september. Dus even afwachten. De raket staat klaar, dus op Vandenberg Air Force Base in Californië. En daar zitten ook wat satellieten bij. Dus niet alleen het ruimtevrachtschip naar het Space Station, maar ook andere dingen worden meegenomen daarboven. Waaronder Popax. POPACS. En dat gaat om eigenlijk een test voor satelliettrekking door grondstations. En de modellen voor de atmosfeer en zo, om die te verfijnen. En daarvoor hebben ze dus die Popax bedacht. Dat is eigenlijk een drietal kleine aluminium bollen met een diameter van 10 centimeter. En aluminium dus hol, maar ze hebben daar wel verschillende gewichten. De ene is 1 kilo, de andere 1,5 en de derde is dan 2 kilo. En dan gaan ze kijken wat die effecten zijn. Ze weten dus precies de afmetingen, maar de massa's zijn verschillend en dus kun je de massa-oppervlakteverhouding, die dus bepalend is voor de afremmende werking van de atmosfeer, de bovenste laag, Die kunnen ze dan heel goed kalibreren en goed gaan controleren. En dan gaan ze met radar trekken natuurlijk, met het hele netwerk. En dan gaan ze kijken wat het precies doet. En daarbij kunnen ze, omdat die baan die wordt nogal interessant. Het laagste punt zit bij 325 kilometer en het hoogste bij 1500. Dus dat is een hoge elliptische baan. Baanhelling 80 graden. In dit geval gaat het dus trouwens bij deze lancering dus niet om een vlucht richting het Space Station blijkbaar. Dus het gaat om een ander soort baan om een keer te testen. En nou, daar willen ze dus ook daarmee het onderste stuk bij 325 kilometer testen. Hoe dat de ionosfeer en de atmosfeer zich gedragen daaronderin. Ja, dat wordt even spannend. En dan willen ze gaan kijken hoe dat allemaal te meten is. Andere satellieten die erbij zitten zijn DANDE, D-A-N-D-E. Dat is ook een satelliet die metingen gaat doen. In dat laagste stuk van de baan, bij 300 zoveel kilometer. Maar dan wel met echt actieve metingen. Want die eerste, daar zijn alleen maar passieve bollen. Daar zit verder geen radio of zo bij. Maar in DANDE welden zitten dus zenders in en zo. En allerlei sensoren die metingen gaan doen en data naar beneden sturen. Dat moet ook interessant worden. Een satelliet van een kilo of 40. Met afmetingen van zo'n 18 inch, nou ja, tel maar uit. En die, dat is ook een universiteitsgeval. En die gaat met allerlei sensoren dus ook metingen doen aan het gedrag van de atmosfeer. En de thermosfeer en de neutrale deeltjes die daarin zitten. Die gaat telemetrie uitzenden op 436.75 met FM. 9600 baud FSK. En elke keer uitzendingen elke 15 seconden met 750 milliwatt. De antenne lineair gepolariseerd. De derde satelliet die meegenomen wordt is CUSAT van Cornell University. En die dat is ook zo'n typische universiteitssatelliet natuurlijk. Maar die gaat heel nauwkeurige metingen doen met faseverschillen in GPS-signalen. Ze hebben dus enkele satellieten of enkele antennes op de satelliet gezet voor GPS-ontvangst en door faseverschillen tussen de verschillende GPS-signalen te meten En met die verschillende antennes kunnen ze de stand van de satelliet zelfs precies bepalen en daar allerlei dingen mee uitproberen. Later kan dat ook met meerdere satellieten goed gebruikt worden. Die gaat ook op de downlink zenden met 1200 baud AFSK op 437.405. Elke minuut een uitzending met zelfs 2,2 watt. Dus dat is ook een iets grotere satelliet. Dat wordt ook leuk. We zullen zien. Maar goed, die lancering is dus nog even uitgesteld tot eind september. Dan, in het Space Station is een nieuwe bemanning te verwachten die op de 25e gelanceerd wordt die kant op. Met een Soyuz vanaf Baikonur in Kazachstan, zoals gebruikelijk. Daar gaat Mike Hopkins, Kilo Fox 5, Lima Juliet Golf mee naar boven. En twee Russische cosmonauten, Alia Kortov en Sergei Ryzhansky. En die gaan daar dus weer een halfjaartje werken in het Space Station. Mike is getraind in het installeren en gebruiken van de HAM-TV-apparatuur, die inmiddels in het Space Station aanwezig is. En hij zal er dus voor zorgen dat dat spul operationeel gemaakt wordt, als het allemaal mee zit. Dus dat is even een interessante lancering voor ons. Goed, in Australië zijn ze al een tijdje bezig met de bouw van een microsat. Iets grotere satelliet, dus geen CubeSat, maar deze is een kubus van 26 centimeter, massa van 13 kilo. En die, dat is BlueSat. Daar zijn ze al een tijdje aan het bouwen geweest in de Universiteit van New South Wales. En die satelliet is nou eens een beetje klaar. Ze wilden nog een keer testen aan een ballon, een stratosferische ballon in Australië, maar wanneer dat precies is, is nog niet duidelijk. Maar goed, het grote probleem van BlueSat is natuurlijk weer het vinden van een geschikte lanceermogelijkheid. Ja, als dat gelukt is, dan zijn ze heel blij. Dat wordt uiteindelijk een amateursatelliet die Packet gaat doen. Van 2 naar 70. 2 meter uplink, 70 downlink. En dat wordt echt een Packet Store and Forward systeem. Hè. Dus echt een bulletin board, zeg maar, op de klassieke manier zoals we die eerder gezien hebben met microsat. Maar ja, het is nog afwachten. Ze hebben een grondstation in bedrijf, in de universiteit, VK2 UNS. Dat wordt helemaal voorbereid daarvoor. Maar ja, het is nog even afwachten wanneer ze een lanceermogelijkheid hebben. De HAM video, de digitale videoapparatuur, het Space Station, is eind augustus en begin september getest. En met allerlei simulaties hebben ze allerlei dingen uitgeprobeerd. En met alle grondstations en verbindingen die normaal straks gebruikt gaan worden. En een gesimuleerde verbinding met het Space Station. Dan met een namaakmodule, zeg maar, van het Space Station in Duitsland. Nou ja, alles uitgeprobeerd en daar flink veel van geleerd. Ze weten nu dat het allemaal een beetje handiger opgezet moet worden, dat het sneller kan. Want ze willen dus allerlei testen doen tijdens passages over Europa, maar die zijn maar vrij kort. En zeker met die digitale video hebben ze maar hoogstens 8 minuten de kans om iets te doen. Dus dan moeten ze echt snel werken. Maar ja, de verschillende grondstations en andere instanties die betrokken zijn, die weten nu waar het op neerkomt en hoe het moet werken. En daar volgen natuurlijk verdere testen. Maar ESA en al die andere instanties zijn erbij betrokken. Dat wordt heel professioneel aangepakt. Maar we moeten nog afwachten voordat het in de praktijk echt getest gaat worden in de Space Station. En dan op den duur operationeel gemaakt. ARIS-verbindingen zijn er weer enkele geweest. Er zitten er weer een paar aan te komen. Op 16 september, morgen is er weer eentje met Italië. Rechtstreeks met een station daar. Daar kunnen we hier meeluisteren dus om 10:04. Onze tijd, morgenochtend, 9,5 minuut lang, verbinding tussen IR0, ISS en het Space Station en op de grond IZ2GOJ. Op 145-800 is dus mee te luisteren. Op de 21 september is er weer een verbinding met Italië, maar die is via een telebridge in Amerika, dus die zullen we hier niet kunnen horen. In Amerika is er weer een plan voor het ontwikkelen van een CubeSat. En daar wilden ze dan de fondsen voor bij elkaar halen via Kickstarter, zoals dat tegenwoordig wel vaker gebeurt, hè, met dat soort projecten. Want het gaat om een CubeSat waarbij ze willen gaan testen met een plasma voortstuwingssysteempje, een CAT systeem, om een satelliet, ja eigenlijk geen CubeSat, maar iets groter, een 5 kilo satelliet, drievoudige CubeSat met wat meer gewicht, om die dan te gaan lanceren. Ze denken dat dat heel erg goed gaat werken. De stuwkracht is maar heel klein, maar een paar millinewton, maar het rendement van de motor is wel heel erg hoog. Dus met hele simpele brandstoffen, zelfs ook gewoon water, daar kun je dus dan al een plasma mee genereren en dan versnellen en uit de uitlaat schieten met een zeer hoge snelheid van wel 20 kilometer per seconde. En dat geeft dan weliswaar een heel klein zwak straaltje, maar dat is voldoende om, als je dat maar lang genoeg laat lopen, om dus zo'n kleine satelliet een flinke snelheidsverhoging te geven op den duur. Dus als zo'n satelliet in een lage baan om de aarde zit, dan kan die in de loop van de tijd toch voldoende versnellen om heel ver de ruimte in te gaan. En dat wilden ze nou eens gaan uitproberen met een kleine satelliet. En dan aantonen dat dergelijke voortstuwing dus heel succesvol kan zijn. Natuurlijk heel belangrijk, ook voor allerlei amateursatellieten. Want het grote probleem is steeds dat we maar hele kleine, simpele satellieten kunnen lanceren tegenwoordig. Want anders wordt het veel te duur. Dus als je een simpele kleine CubeSat in een lage baan op de aarde weet te krijgen voor een redelijke prijs. En je kunt daarna zelf met een motortje de baan verhogen en zelfs misschien wel de ruimte in, los van de aarde. Dan kan dat leuke effecten opleveren, is het idee. Nou, al die testen met verschillende soorten motoren is dus zeker welkom. Dan is LITSAT 1, de CubeSat van Litouwen, in ontwikkeling. Die zal, als het goed is, gelanceerd worden vanuit het Space Station. Als die meegenomen wordt met een vlucht van SpaceX naar het Space Station. En dan kan die in januari 2014 uitgezet worden als het mee zit. En LITSAT die kan interessant worden, maar die heeft dus echt als amateursatelliet de nodige spullen aan boord. Naast een camera en een GPS-ontvanger. Heeft hij dus ook een lineair relaisstation voor 70 naar 2. Uplink in de buurt van 435.180 en de downlink 145.950. Dus voor SSB-CW gebruik. En daarnaast heeft hij nog een ook een relaisstation voor Packet AX25 systeem. Uplink op 435.550 en de downlink 145.850. Dus dat zou een interessant amateursatelliet kunnen gaan worden. Er komen er steeds meer, hè, van dit soort. In verschillende bladen wordt ook aandacht besteed aan verschillende leuke CubeSats die eraan komen. Onder andere, even kijken. Enkele in Amerika gemaakte CubeSats voor onder andere het bepalen of het meten van ruimtepuin in een baan om de aarde. Ster A is al eerder gelanceerd en nu moet in november hopelijk ook Ster B worden gelanceerd van dit soort. Maar die gaat de band tussen 902 en 928 MHz zenden met hoge snelheid BPSK. En ja, er komen nog meer van dit soort projecten. Even kijken, wat hebben we hier nog? Bluesat hadden we het al over. Ja. Dan ballonnen zijn er steeds meer. We hadden vandaag natuurlijk al de ballonvossenjacht. Was ook weer grappig om te horen. Keiharde signalen. Over honderden kilometers werden verbindingen gemaakt. En ja, het was weer een sport om te proberen te voorspellen waar die neer ging komen. De bovenwinden bleken wat anders te zijn dan verwacht. Dus deze keer klopt het niet helemaal, maar toch. Vorige week dacht ik al gemeld dat er een paar ballonnen vanuit Engeland opgelaten zijn met alleen maar simpele partyballonnen eigenlijk. Hele kleine simpele ballonnen met helium erin. Zo'n handjevol van die ballonnen kunnen dan een heel klein gewicht van 100 gram wel een tijdje boven houden. Was het idee. Niet echt op hele grote hoogte, maar tussen 2,5 en 8 kilometer hoogte. Met een zender eraan op 434 megahertz. 434 nog wat. En die ballonnen, die leken aanvankelijk eigenlijk niet zo heel goed te werken. Maar uiteindelijk hangen ze nu nog steeds. Die zijn op 1 en 2 september opgelaten in Engeland. En op dit moment hebben ze een beetje alle landen van Europa wel gehad. Hè, overheen gevlogen en inmiddels zijn ze terechtgekomen. In de buurt van de Oekraïne, Turkije en Israël en noem maar op. En ze vliegen nog steeds door. Hè. Dat is ongelooflijk. Simpele ballonnen met eenvoudigste middelen. En ze doen het nog steeds. Dus dat is allemaal te volgen op bijbehorende websites. Ja. Dan andere lanceringen die nog aan zitten te komen. Is er een ook van de Antares-raket van Orbital. Die moet naar het Space Station gaan met een nieuwe ruimtevrachtschip, Cygnus. Dat is de eerste testlancering van dit systeem. Er is ook weer wat vertraging ingekomen door verschillende omstandigheden. Daardoor wordt het pas woensdag de 18e dat die gelanceerd moet gaan worden. Maar goed. Dat kun je verwachten met dat soort beginlanceringen. Een missie van de NASA, Deep Impact, die in 2005 gelanceerd is. Heel diep de ruimte in om verschillende kometen te gaan bezoeken en van dichtbij te meten en zo. Dat is een groot succes geworden. Uiteindelijk is die steeds verder doorgevlogen. Hij is nu op weg naar weer een andere asteroïde in dit geval, waar hij in 2020 moet aankomen. Maar helaas, sinds enkele dagen is het ruimtevaartuig niet meer bereikbaar. Er is een probleem ontstaan met de software in de boordcomputer. Die was er namelijk helemaal niet op berekend dat die zo lang zou moeten blijven functioneren. En dan hadden ze met de klok en timing en weet ik veel iets ingeprogrammeerd, waardoor die maar een beperkte tijd kon functioneren, die software. En nu is hij over die tijd heen en nou begint dus de boordcomputer eindeloos te resetten. Heel onhandig. Ja, vreemd om software zo te maken, maar goed, dat hebben ze zo bedacht. En nou proberen ze vanuit het grondstation voortdurend commando's te sturen om het geval weer onder controle te krijgen. Maar helaas, op dit moment lijkt het erop dat ze hem moeten afschrijven. Goed, even de amateursatellieten kijken. Oscar 7 doet het prima, elke dag wisselend. Mode A en B, Oscar 29, 50 en 52, volledig operationeel. Oscar 19 blijft stevige carrier uitzenden. Oscar 11 momenteel uitgeschakeld en zal over enkele dagen weer inschakelen voor 10 dagen lang. Oscar 68 blijft keurig telemetrie zenden, Oscar 64 ook. Een heleboel CubeSats, alle mogelijke data downlinks, vooral op 70 centimeter. Space Station, af en toe actief dus met ARIS-verbindingen, maar misschien ook wel spontane verbindingen door Luca. Luca Parmitano, de Italiaanse astronaut. Verder vooral Packet actief vanuit het Space Station. Dan de activiteiten in Space Station. Ja, er zijn momenteel nog maar 3 man aan boord. De andere 3 zijn afgelopen woensdag geland in Kazachstan. succesvol teruggekeerd dus naar de aarde. En nou is het wachten op de volgende lancering die dus gaat komen op de 25e 's avonds laat. Die Soyuz met die drie astronauten, cosmonauten die dus naar het Space Station gaan en op de 26e 's morgens vroeg gaan aankoppelen. Verder wordt de baan van de Space Station weer verhoogd, of is vandaag verhoogd op de 15e september dus vanmiddag een stukje opgetild. Maar 1 kilometertje met een ATG-4 motoren 204 seconden ingeschakeld voor een delta-v van 0,6 meter per seconde. Maar er komt over een tijdje weer een baanverhoging met diezelfde ATV-4 op 2 oktober. Dan wordt de baan weer een beetje verhoogd. Ze houden dat steeds in de gaten in verband met de afremmende werking van de atmosfeer. Komt hij steeds verder naar beneden, maar elke keer wordt hij weer een stukje opgetild. Verder is dus afgelopen week natuurlijk die vorige bemanning geland. Er is ook een lancering geweest vanuit Japan. De Epsilon-raket, een nieuw type raket vanuit Japan met Sprint A, zoals die toen nog heette. Een kleine UV-telescoop die meegenomen is voor onderzoek aan planeten en zo. En de zon eventueel, maar vooral planeten zoals Jupiter en Venus. Dat was dus de lancering die eerder uitgesteld was van Epsilon, want er waren wat technische probleempjes, maar het is nu toch gelukt op de 14e september. En daarmee heeft Japan weer een nieuwe raket bij, een kleinere raket. En dat is natuurlijk ook weer interessant, want die zal makkelijk ingezet kunnen worden voor lanceringen van kleine satellieten zoals CubeSats. Over ballonnen gesproken, er is ook een Amerikaanse amateur geweest, Kilo Juliet 4 Golf Quebec Victor, die geprobeerd heeft om met een ballon, of eigenlijk een verzameling ballonnen, over de Atlantische Oceaan heen te gaan varen. Nou, hij had daarbij bakens aan boord op 20 meter en 2 meter. Hij is vertrokken op 12 september en hij kwam niet zo echt ver, want boven Newfoundland is hij alweer naar beneden gekomen. Ging het al mis. Maar goed, hij had dus plannen om helemaal naar Europa te komen. En dan kon je dus een baken horen op 14,0956. En verder APRS op 144,93. De bekende APRS-frequentie, tenminste in Amerika. Nou ja, als dus mislukt, maar goed, het is te proberen. Nou, dat zijn dan even zo de dingen van deze week.